De vergadering start binnenkort. De vergadering start binnenkort. De vergadering start binnenkort. De vergadering start binnenkort.
Allen, ik zie de heer over de Voevergat op de publieke tribune zitten. Nou. Raadsleden, burgerraadsleden, collega-wethouders en inwoners die thuis deze beeldvormende bijeenkomst willen volgen. Vanavond presenteren wij voor u de evaluatie van de Milieustraat. Een korte terugblik. Op 9 maart 2021 is de vorige raad op de hoogte gebracht via een digitaal werkbezoek Milieustraat en Kringloop over de plannen en de geplande wijzigingen op de Milieustraat. Vanwege de coronabeperkingen werden destijds deze plannen gepresenteerd via een filmpje van 10 minuten. Sprekers in het filmpje en de discussie achteraf via Teams waren de heer Pieter Reus, hier vanavond ook aanwezig, onze afvaladviseur en Theo van den Brugge, manager van Apobel, en de vorige wethouder, Lieslot Fransen, collega Fransen, die toen de Milieustraat nog in haar portefeuille had. En wat was de problematiek destijds? Sinds 2016 hadden we 62% meer bezoekers, daarmee een groei van de hoeveelheid afval met 44% en een verdubbeling van de kosten. De Milieustraat was rommelig, niet schoon, onveilig. De opslag van kleinchemisch afval voldeed niet aan de wettelijke eisen. Het personeel was onvoldoende opgeleid. En te veel afvalstoffen en afvalstoffen voor een kleine buitenruimte. Dus er was echt een ruimtegebrek. Mensen van buiten de gemeente kwamen in Goorden lossen. En bedrijven losten te pas en te onpas op onze Milieustraat, wat eigenlijk wettelijk verboden was. Er waren kleine openingstijden en er stonden files voor de ingang. En één ding was destijds helder. Onze Milieustraat was niet klaar voor de toekomst en er moest iets gebeuren. En op dat moment was het tijd voor nieuw beleid. De Rijksoverheid had een concept ontwikkeld in de Milieustraat en het recyclingbedrijf, de kringloop en reparatie, het onderwijs en de maakbedrijven Het werkbedrijf Dagbesteding ging samenwerken in een circulair ambachtscentrum, werken aan een circulaire economie. En voorts werd de kringloopwinkel gepresenteerd, die sinds 2015 actief was in Goorlen, La Poubelle. En samenwerking met La Poubelle, het sociaal domein in Goorlen, van onze gemeente, en de Milieustraat als werkgelegenheidsproject startte op. Tussen de 30 tot 40 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werden in dit project ondergebracht. En alles was dus zeer maatschappelijk verantwoord. Het idee was om Puin en Tuin zelf door bezoekers in de aanwezige containers weg te laten zetten. Nou, later gaat de heer Pieter Reus hier veel verder en dieper op in. Die kan u dat allemaal laten zien wat daar de consequenties van waren. Maar het uiteindelijk doel was natuurlijk om het aantal kilogram restafval per inwoner terug te brengen. Dat deden we destijds via een drive-through pilot op de Milieustraat. Het plan was ambitieus, dat vonden ook de raadsleden destijds tijdens de vergadering. Maar ze waren zeer enthousiast en sommige raadsleden deden daar zelfs aanbeveling voor. En ik raad u terug, u kunt dat gewoon terugzien op, op YouTube. Er staat een filmpje als u daar gewoon op intypt recycling Milieustraat Goorlen. Dan kunt u een nog jonge wethouder Fransen zien. En ja, ze is nog steeds jong hoor, ze is nog steeds jong. De raadsleden begrepen ook de problemen met de gehanteerde tarieven. De Milieustraat was niet kostendekkend en er moest natuurlijk elk jaar een hoop geld bij. Vanaf de zomer 2021 is de gemeente dus gestart met het uitvoeren van de voorstellen die destijds aan uw raad zijn gedaan. In juli 2022 is de gemeente gestart met de gewijzigde vorm van inzameling van afvalstoffen op de Milieustraat. Pieter komt er later op terug. Afvalstromen werden elders heen geleid naar commerciële bedrijven. Meer tijd hadden we daar om circulair te gaan werken. En de openingstijden werden ook verruimd. In het najaar 2021 en in het voorjaar 2022 is uw raad een toezegging gedaan voor een evaluatie van de uitwerking van de Milieustraat, van de plannen die destijds werden gepresenteerd. Dus voor de nieuwe stijl. En in een rip van november 2022 heb ik uw raad laten weten dat we als gemeente meer maanden nodig hadden om de trends en de resultaten nader te kunnen duiden. En een en ander was noodzakelijk om neveneffecten veroorzaakt door de corona in de periode daarvoor uit te sluiten. U snapt dat tijdens de corona wilden mensen allemaal rotzooi opgeruimd in hun huis, grote schoonmaak gehouden. Daar hadden ze de tijd voor en er was een grote toeloop op de Milieustraat. En wat we zeker wilden weten, dat ook dat de trends die we zagen, dat die niet waren veroorzaakt door corona alleen, maar dat die ook vervolgen hadden in de periode daarna. In dit voorjaar hadden we deze presentatie klaar. Echter, de regie had andere hogere belangen en daardoor is die een paar keer verschoven in de agenda. En we zijn blij dat die vanavond het daglicht gaat halen en dat we vanavond u kunnen vertellen wat de ervaringen zijn in de afgelopen jaren. Het voordeel dat we dat nu pas doen, is wel dat we ook de cijfers en de data voorhanden hebben van Q1 en Q2 van dit jaar. En die hebben we waar mogelijk meegenomen in de trends. Vanavond zal de heer Pieter Reus hier in de raadzaal de presentatie van de evaluatie verzorgen. En op locatie in de Milieustraat later vanavond zal ook de heer Theo van der Brugge van La Poubelle aanschuiven. Manager van La Poubelle. Theo, welkom. Is net binnengekomen. Dus laat u zich vooral informeren over wat u daar aantreft, hoe we werken, wat de vorderingen zijn geweest in de afgelopen periode, et cetera, et cetera. Maar ook de ervaring van bijvoorbeeld de heer Van der Brugge met betrekking tot de mensen waarmee hij werkt, met een beperking die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En ik heb zelf daar mijn ervaringen mogen hebben en ik ben echt verbaasd, maar ook vooral trots op wat daar is bereikt. En als je met die mensen praat, zeg maar 2 jaar geleden en vandaag de dag, ja, dat zijn andere mensen, durf ik wel te stellen. Ze zijn blij, ze zijn trots, verantwoordelijk. Ze nemen verantwoordelijkheid, et cetera, et cetera. Echt prachtig werk wat daar is gerealiseerd de afgelopen periode. Voor degenen die Pieter Reus nog niet kennen. Pieter Reus heeft al tientallen jaren ervaring als deskundige op het gebied van afvalverwerking, maar ook van circulaire ambachtscentra. Hij is, durf ik te stellen, een echte specialist. Hij werkt niet alleen voor onze gemeente Goorlen, maar voor tientallen andere gemeenten. Wellicht komt hij daar nog op terug in voorbeelden, et cetera, die ik kan aanhalen. En hij werkt ook als adviseur binnen de regio Hart van Brabant en ook voor de provincie. En vanwege deze relatie die hij heeft met diverse gemeenten, heeft hij ook toegang tot data van sommige andere gemeenten. En met de toestemming van die gemeente mochten wij die data ook verwerken in deze presentatie ter vergelijk. En daarvoor wil ik de collega's in de andere gemeenten hartelijk danken. Na afloop van de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen. En nadat de vragen zijn beantwoord, kunnen we met degenen die geïnteresseerd zijn verplaatsen naar de Milieustraat om daar het tweede deel van de avond voor u te brengen. Ik zou zeggen, Pieter, de vloer is aan jou.
Is het zo? Ja, dank u wel, wethouder. Goedenavond, ik ben Pieter Reus en ik mag u een stukje vertellen over de evaluatie van de pilot Kringloopstraat Goorle, voorheen de Milieustraat. De evaluatie is opgebouwd uit deze punten, dus aanleiding, aanpak en dan resultaat op meerdere vlakken. En tot slot, ook al is dat geen evaluatie, wel een stukje, wat zou een eventuele doorkijk kunnen zijn? Dus een stukje vervolg op waar we staan. Nou, als eerste wil ik even duidelijk maken dat er een groot aantal organisaties hebben meegewerkt, wat de wethouder net zei. We hebben heel nadrukkelijk het waterbedeffect, wat het mogelijk zou kunnen geven als wij hier in Goorle iets doen, wat het voor effect geeft in Hilverenbeek en andere gemeenten. Want dat hebben we in mogen meenemen. Daarnaast heeft Paulus als bedrijf nadrukkelijk zijn hulp geboden en uiteraard kringloopbedrijf La Poubelle. Maar ook een partij als Donders en Verhoeven hebben natuurlijk ook op hun manier een steentje bijgedragen. Daar kom ik zo op terug. Nou, de aanleiding van de Milieustraat, van de transitie van de Milieustraat. Het is net even ook verteld door de wethouder, maar hier is nog rustig na te lezen. De Milieustraat, die komt uit 2002, was ooit bedoeld voor 9 stromen. En die is inmiddels toegegroeid naar 23 en dat moet nog doorgroeien. Het is te klein. Te klein voor die extra afvalscheiding die de keer op keer wordt neergelegd vanuit Den Haag. Daarnaast zagen wij vooral sinds 2016 een plotse sterke toename van het aantal bezoekers. Nou, dat vroeg natuurlijk om toegangsregulering. Poorttarieven waren toen in vergelijking met andere gemeenten bijzonder vriendelijk. En dat maakte ook dat het een beetje het afvoerputje werd van de omgeving. Nou, derde punt, wat je dus vervolgens zag door die toeloop, is dat de toenmalige exploitant van de Milieustraat een eigen belang had, een ander belang dan het gemeentelijk belang, waardoor we ook duidelijk zagen dat er een sterke toename kwam van ongesorteerd afval, restafval. En dat is de duurste kostenpost. Zo zwaar zelfs dat er op een gegeven moment zoveel geld moest worden bijgelegd uit de algemene middelen, dat er in totaliteit ongeveer 6 ton is bijgelegd vanuit de algemene middelen. Dus bovenop wat de kosten van de afvalstofverheffing waren, moesten dus worden aangevuld vanuit de algemene middelen gedurende deze periode. Daarop had de gemeente geen invloed, want we hadden namelijk een vast contract met allerlei afspraken erbinnen. We konden er niets mee totdat het contract afliep. Maar toen dat contract ook was afgelopen, konden we eindelijk bewegen. Laat dat duidelijk zijn. Daarnaast is de exploitant toen de tijd meermaals gewezen op een onveilige en ook een vervuilde situatie. En dan zeiden zij, nou, dan willen we meer geld, want we kunnen geen personeel extra binnen deze contractprijzen daarvoor te werk stellen. Nou, dan krijg je dat soort gekissebis. Uiteindelijk hebben we hier een grondstofplan vastgesteld onder het vorige college. En daar zijn allerlei ambities in vastgelegd. Dat is voor een belangrijk deel ook gebaseerd op het Rijksbeleid. En dat Rijksbeleid dat stuurt aan op een circulair ambachtscentrum of collectief. Ik weet niet of een circulair ambachtscentrum als concept bij iedereen bekend is. Maar u moet dat beschouwen als dat je binnen je eigen gemeente of samen met andere gemeenten met allerlei circulaire partners in onderwijs, in recycling, in repaircafé, in allerlei van dat soort partijen die bezig zijn met iets van afval of grondstof, dat die samenwerken om daar iets circulairs van te maken. Nou, de aanleiding van die transitie is dus dat we voorheen dus in één keer 62 meer bezoekers hebben sinds 2016. Ik praat hier over het beeld van 2020. Dit is een plaatje van die presentatie uit de coronatijd, dat we dus alles met het filmpje moesten doen. We hadden een turflijst ingevoerd en tijdens de piekuur bleek dat er 45 bezoekers waren. Op zich vind ik dat niet echt een spannend aantal, totdat je beseft, en dat zie je heel duidelijk op deze droneshot, dat er dus wel een komen en gaan en drukte is dwars door elkaar heen. En wat vooral een toenmalig raadslid heel scherp opmerkte, ik zie vooral bussen en aanhangwagentjes, maar geen particulieren. En dat klopt ook wel. Uit die turflijst bleek ook dat 27% kwam met een aanhangwagen. Nou, zojuist zei de wethouder dat ik voor meerdere gemeenten werk. Dat klopt. Momenteel 7, waarvan er 4 waar ik nadrukkelijk met milieustraten bezig ben, waaronder ook natuurlijk Goorle. En 27% aanhangwagens is exceptioneel hoog. Normaal gesproken gaat het ergens om 10%. Dus duidelijk is daar een lek, om het maar even zo uit te drukken, aan de poort. Dat gaf ook 51% meer grof restafval sinds 2016. En zo zijn er meer punten. 11% van de kentekens heeft een bedrijfsmatig kenteken. Nou, wat ook belangrijk is, is dat de inkomsten die we dus aan de poort kregen was 10 euro. De uitgaven waren bijvoorbeeld 66 euro per huishouden. De vaste lasten zijn 15, met andere woorden. Dan heb je ook nog een keertje dat 41 euro aan variabele lasten aan afzetkosten zitten. En die lagen voor een belangrijk deel aan het restafval. Dus er moest iets veranderen. Nou, dat hebben we als volgt aangepakt. Eerst de basis op orde brengen, dus regelgeving weer invoeren. Want we misten ook een aantal stromen die we nog extra zouden moeten doen. Veiligheid doorvoeren. En komend jaar gaat als het goed is ook het laatste punt van veiligheid komen, namelijk een nieuw KCA-depot. Afvalscheiding moest worden verbeterd. Nou, daarbij is het belangrijk dat je de focus legt op de kwaliteit van de grondstoffen. Want we kregen ook afkeuring in bepaalde stromen. En dat had ermee te maken dat mensen dus op die plaats op de bult kwamen, zeg maar. En die keken een keer om zich heen over een oranje hesje opletten. En zo niet, dan ging de hele kofferbak in dezelfde bak. Maar dat maakte dan wel dat zo'n lading een grote kans kreeg op afkeur. Nou, grip op de situatie door beheer van die kringloop en milieustraat, dat zou je het beste kunnen leggen bij één partij. Nou, daar hebben we over nagedacht. Dat hebben we ook mee van gedachten gewisseld met La Poubelle. En juist hun kringloopbenadering is eigenlijk een betere benadering dan een reguliere afvalboerbenadering. Ik zeg het even heel scherp. Want die denkt gewoon in grote stromen. Restafval is goed, want ik heb een verbrander. Dus komt altijd goed uit. Maar een kringlooppartij heeft geen verbrander en die denkt vanuit hergebruik. En dat is de juiste modus. Dus zodoende is er ook inbesteed bij La Poubelle. Te meer ook omdat de sociaal domein er wordt gediend. Nou, we hebben vervolgens tarieven verhoogd in lijn met omliggende milieustraten. Met de perceptie van, nou, binnen deze 4 tot 6 jaar dat deze tarieven zullen gaan gelden, zullen omliggende milieustraten vervolgens ook hun tarief omhoog brengen, want de kosten gaan gewoon omhoog. Kom ik straks op terug. We verzamelden prestatieindicatoren. U zag net wat getalletjes van turflijsten. Nou, dat hebben we allemaal in beeld gekregen, waardoor we wisten hoe de hazen liepen. Vervolgens zijn we dat gaan analyseren, evalueren en we hebben daar vervolgens een verbetervoorstel neergelegd bij het college in de vorm van een pilot. Laten we een pilot doen voor een kringloopstraat. Die pilot is dus gestart in juli 2021 met La Poubelle als exploitant voor die kringloopstraat. Gelijktijdig wilden we eigenlijk ook al vanwege het ruimtegebrek puin en tuin beëindigen. Maar dat was gewoon op dat moment niet verstandig om te doen. Uiteindelijk is het een jaar later gebeurd. En met puin en tuin bedoel ik eigenlijk de bouwstromen. Die vergen veel volume. Er komen veel met aanhangwagentjes. Dat kost heel veel ruimte omdat ze langdurig daar staan om te legen, te lossen. Zodoende was er nog weer minder ruimte op de milieustraat beschikbaar. Ja, en we zijn vandaag aangekomen bij de evaluatie. Nou, in die evaluatie en analyse wil ik graag even onder de aandacht brengen dat volgens TNO wij meer dan 5000 soorten producten hebben in onze maatschappij. En al deze producten moeten wij dus op onze milieustraat gaan ontvangen, want maar slechts een beperkt deel doen we aan huis inzamelen. Wat me ook opviel in een reclamespot van Hornbach, dat ze me trots vertellen dat ze meer dan 120.000 artikelen hebben. Wat ik dan hoor, is dat de normaal mens die op een milieustraat komt, totaal niet meer weet wat hij waarin moet gooien. Het is gewoon te complex. Los van die 120.000 of 5.000 of noem het maar, in elk geval heel veel productstromen, hebben we dus in feite nu voor de evaluatie gekozen voor een 4-tal hoofdgroepen, bouwstromen. Asbest, dakleer, gips, groen, alles wat je gebruikt in de bouw of in de tuin. Productstromen, van autoband tot en met zaklamp even plat gezegd, waaronder ook kleding. Overige stromen, dan moet u denken aan verpakkingsmaterialen, maar ook klein chemisch afval en papier. En het grof restafval. En dat laatste, dat bevat doorgaans 75% tot 85% grondstoffen, blijkt uit meerdere sorteeranalyses bij milieustraten. We hebben dat niet voor Goorle gedaan. Maar het blijkt wel in Oosterwijk zo, het blijkt in Heusen zo, het blijkt in Tilburg zo. Ik zie een vraag.
Ja, ik vraag me af, wat bedoelt u dan specifiek met grondstoffen? Want in principe bestaat alles toch uit grondstoffen.
Dit vind ik een prachtige opmerking die u plaatst. Alles bestaat uit grondstoffen. Alleen tot heden hebben we altijd alles benoemd als afvalstromen. En u zegt het correct, het zijn grondstoffen. Daarom bezig ik deze term grondstoffen.
Maar doelt u daarmee dat eigenlijk 80% ook in andere stromen terecht zou kunnen, omdat het dus gewoon herbruikbare producten zijn?
Inderdaad blijkt uit die 75 tot 85% dat dat voornamelijk bouwstromen en productstromen zijn. Ja, die had je dus beter kunnen uitsplitsen en minder grof restafval maken. Ja. Bevindingen. Nou, extra stromen moeten we gaan toevoegen aan de milieustraat vanwege het activiteitenbesluit. Afvalscheiding is complex voor bezoekers. Er is een kennisgebrek bij personeel. Dat was vooral op het contractueel niveau dat zij mensen inhuurden van uitzendbureaus, payrollconstructies, die niet adequaat opgeleid waren. Er was misschien maar één, de beheerder was nog goed opgeleid. Maar de rest van de mensen was altijd van discutabel niveau. Sorry dat ik dit waarde ondergeef, maar dat is wel mijn bevinding als ik dan zag hoe die mensen ermee bezig waren. Misschien met de beste intentie, maar niet met het beste resultaat. Daarnaast gewoon een nijpend ruimtegebrek, omdat het een milieustraat is uit een andere tijd. Voor uw beeld, het milieustraat is bij mij weten ongeveer 2300 vierkante meter. Nu kijk ik even naar de ambtenaar. Om en nabij de 2300 het effectieve gebruik. En een reguliere milieustraat is minstens het dubbele om het goede te doen. Dus je zit hier echt met een nijpend probleem. De zoekrichting die we hebben gekozen is het inbesteden dus bij kringloopbedrijf La Poubelle. Want ze hebben namelijk een hoger kennisniveau van hergebruik. Het trainen van personeel van La Poubelle vervolgens voor die omslag van milieustraat naar kringloopstraat. Want ook voor hen, het is geen kringloopwinkel, maar een milieustraat. Dus ze moesten wel degelijk een hybride vorm gaan denken en handelen. En daarnaast was het dan nodig van het ruimtegebrek dat we die bouwstromen gingen verplaatsen. En dat kon ook omdat we namelijk een volwassen recyclingmarkt hebben voor de bouwstromen. Als je kijkt namelijk naar, kan ik een autoband recyclen, dan is er geen enkel bedrijf in de regio. Ik vraag je om een zaklamp, is het ook zo. Dus er zijn heel veel producten waar geen recyclinginitiatieven voor zijn in de regio. Maar als je kijkt naar hout, grond, groen, daar zijn voldoende alternatieven voor in de regio. Nou, daarnaast hebben wij dus ook dat wij, ik kan het niet goed hier lezen, maar ik moet even omdraaien. Dat we daarmee dus extra containers voor nieuwe stromen zouden kunnen plaatsen. Ik zie namelijk voor mijzelf, ik zie mijzelf rechtsonder in beeld, dus ik kan het laatste stukje rechtsonder niet lezen. Andere bevinding, de dekking van de kosten van de milieustraat was echt te laag. Ook verhoudingsgewijs bij andere milieustraten zaten we ver onder in de toenmalige tarifering. De tarieven van de bouwstroom en grof restafval waren ook zo laag dat dat had gewoon een aanzuigend effect. Daarnaast was puin bijvoorbeeld duurder dan het grof restafval. Dat vond ik een heel opmerkelijke, maar dat zag ik wel meer bij gemeenten waar het in feite een beetje was ingeduurd qua beleid. Nou, dat hebben we dus opnieuw elan gegeven. We hebben grof restafval duurder gemaakt door een kostendekkend tarief. Grondstoffen goedkoper gemaakt om toch de afvalscheiding aan te wakkeren. Lager dan het kostendekkend tarief. Wij ontvingen vaak voor de beeldvorming en de verduidelijking. Als we puin innamen op de milieustraat, dan deden we tegen een heel vriendelijk tarief. Vervolgens brachten we het naar Paulussen. Die vroeg een hoger tarief. En het verschil legden wij bij vanuit het vastrecht of, erg nog, vanuit de algemene middelen. Zo is het jarenlang gegaan.
Maar ik heb er een vraag over, want u geeft net aan dat het u opviel dat puin juist heel duur was om weg te brengen in de gemeente Goorlen. Dan heb ik het verkeerd begrepen, maar wat bedoelt u daar dan mee? Want een aanhoudse puin was vrij duur in de gemeente Goorlen. En als je dat naar een verwerker brengt, ben je ongeveer 2,5, 3,5 euro per ton kwijt. Terwijl je voor een volle aanhanger, waar misschien maximaal een ton op zit, destijds 35 euro betalen. Dus ik kan dit niet helemaal volgen.
Ik probeer het even in mijn eigen woorden te vertellen. Uit mijn blote hoofd, nu moet ik even naar Lia kijken. Of nee, we komen straks trouwens. Ik wil zo meteen even terugkomen als we alle tarieven van het verleden zagen. Dan kunnen we dat opnieuw. Mag ik het dan even beantwoorden? Dus hou hem even vast, alsjeblieft. Daarnaast hebben wij ook gekeken van. Goed, dan willen we gaan bewegen op de milieustraat. We willen andere dingen gaan doen. Maar wat voor waterbedeffecten geeft dat? Geeft dat meer dump? Geeft dat een verplaatsing van stromen naar andere milieustraten? Wat geeft dat? Dus wij moesten ook signalen gaan kijken wat voor soort vermijdingsgedrag zou kunnen optreden. Daar hebben we ook naar gekeken. Nou, dan komen we bij bevindingen dat de afvalscheiding is complex voor bezoekers. We hebben afkeuren gekregen. We hebben zelfs daardoor een stroom van de milieustaat moeten staken, het PMD. Omdat we gewoon stelselmatige continu afkeur van kregen. En dan heeft het een dubbele kostprijs. Dan jaagt het alleen maar verder de kosten omhoog. En alleen maar meer grof restafval geeft dat. Want er worden steeds strengere eisen gesteld vanuit de recyclingindustrie. Want die moet namelijk primaire grondstoffen vervangen door secundaire grondstoffen, zoals ze dat zo mooi zeggen. En secundaire grondstoffen die komen dan vrij bij gemeenten en bij bedrijven die die stromen kwijt willen. Nou, dat gaf dus veel waardeverlies, ook door onnodig veel restafval. En ja, wat ik daarnet opmerkte, de bouwstromen, die hebben nu gewoon een volwassen markt. Dus daar kun je ook het alternatief vinden. We hebben het aanleveren van bezoekers willen gaan vereenvoudigen in de zoekrichting. We wilden daarbij ook dus geen containers meer openstellen voor de bezoekers. Want dan gaan zij onbedoeld, met de beste intentie, toch de verkeerde dingen doen. Moet ik één terug. Wat u hier ziet is van 2017-2020 de ontwikkeling van de drie groepen bouw, rest en product. Dan ziet u duidelijk dat ze allemaal omhoog lopen. Maar bouw heel sterk en grof restafval hoger dan product. En wat meneer net zei, vroeg naar die sorteeranalyses, dat dus 75-85% van het restafval bestaat uit bouw en product, dan snapt u dat die grijze lijn veel te hoog in feite daar zich tussenin bevindt. Nou, hier komen we dan terug bij de oorspronkelijke tarieven tot 2021 en wat er daarna was, als ik het goed heb, Lia. Waren dit oorspronkelijke prijzen van... Dan is bouwafval €7,50, puin is €12,50, dat ziet u ook. Uw opmerking was terecht dat het puin naar een milieustraat brengen was relatief duur. Maar bouwafval is ongesorteerd, restafval is ongesorteerd en in de werkelijke kostprijs voor de gemeente is dat vele malen duurder dan puin. Dus wat we hier onbedoeld hadden was een zware onbalans in de tarievenstructuur. Om die onbalans te veranderen, om dat in feite ten goede te keren, hebben wij in onze beste bedoelingen gedacht van nou, dan moeten we voor een nieuwe termijn van zeg eens 5 jaar moeten wij nieuwe tarieven vaststellen, want je gaat niet elk jaar er een duppie bij doen aan de poort. Dus toen hebben wij iets boven de gemiddelde omgevingstarieven gezeten en dat zijn de huidige tarieven. Die ziet u hier rechts. Dus vloerbedekking kost een tientje, harde plastics kost een tientje, een matras kost €25 per stuk, omdat ze ook daadwerkelijk zo duur zijn. Textiel, et cetera. Nou, wat u ook ziet is het restafval €25 is. Dit is een dekkende kostprijs. Dekkend, dat wil zeggen exclusief de vaste lasten voor het beheer en personeel van de milieustraat. Puur alleen de afzetkosten. Dus we praten hier niet over het verdisconteren van de kringloopwinkel en andere blendende zaken. Het is puur alleen de afzetkosten. Nou, wat hebben we toegepast? We hebben in feite gezegd van we moeten niet meer een situatie hebben waar mensen zelf de zaak in de containers werpen, want dan krijgen wij te veel vervuiling en te hoge hoeveelheden restafval. Dus mensen mochten op één plek alles uitladen. Dat ziet u in de ingebrachte foto. In die, hoe noem je dat? Picture in picture. Sorry voor het mooie Nederlands. En daarmee konden ze in één keer die kofferbak legen en weer wegrijden. Dat is sneller voor de doorstroming. En dan is het personeel wat dus van de kringloop is, die is veel beter ook geëquipeerd om dat uit te sorteren vervolgens in de meest mogelijke hergebruik. Er is meer kringloop uithalen en meer hoogwaardige recycling. Nou, dat is allemaal goed vanwege de schaarste van grondstoffen die steeds meer toeneemt. Nou, wat geeft dat uiteindelijk aan effect in de kilo's? Nou, dus je ziet dat de producten als groep weer groeit en restafval krimpt. Dat ziet u hier vanaf 2007, datzelfde grafiekje, en vervolgens het vervolg. Bij 2023, dat is dus tot en met Q2, tot en met de zomer. U ziet ook een grote grijze streep in het midden. Dat was het moment dat de tarieven werden bijgesteld. U ziet vervolgens een tweede streep met einde bouw. En dat is het moment dat dus de bouwstromen niet meer welkom waren op de Milieustraat. Dus u ziet een hele sterke daling van twee stromen. En u ziet een sterke opmars van een productstroom. Het mogen duidelijk zijn dat in het restafval waarschijnlijk bijna geen bouw en bijna geen product meer zal zijn.
Ja, dank u wel. Als ik het verschil van 2020 op 2021 bekijk, zie ik eigenlijk in het eerste half jaar alles dalen en daarna het product een beetje opkrabbelen. Maar volgens mij heb je dan eind 2021 een hoop minder afval dan daarvoor. Waar is al dat afval gebleven, vraag ik me dan af. Het kan niet in één keer verdwijnen natuurlijk.
Zeker waar. Daar kom ik zo meteen ook op terug. Dat is namelijk voor een belangrijk deel ook richting die recyclingbedrijven gegaan. Paulussen, Donders en Verhoeven. En helaas is het niet zo dat wij in Goorlen de wereld zijn. Er is ook een stukje verdringing. Ik heb ook begrepen dat in Hilvarenbeek al degelijk mensen met groen komen vanuit Goorlen. Dat heb ik ook gehoord, een waterbedeffect. Dus waar wij vroeger het afvoerputje waren van de omgeving, zijn zij dat nu, omdat zij nog met verouderde tarieven werken. Dus ook zij denken momenteel na over de toekomst van hun milieustraat. En dit noopt eigenlijk ook de regio. Ik kom zo bij u. Dit noopt ook om dit regionaal aan te vliegen en dat gebeurt ook. Dus je kunt niet meer denken dat je vanuit een Goorlen of een Hilvarenbeek je eigen regels volledig kunt stellen. Het is denk ik veel verstandiger om dat samen uit te lijnen.
Ja, ik begrijp even niet uit dit grafiekje, als je stopt met het inzamelen van bouwafval, hoe er dan toch nog bouwafval binnengekomen?
Ja, een terechte vraag. Nou is het ook zo dat binnen bouwafval er een houtstroom is. En dat is een hele dominante stroom, afvalhout. En je hebt een deel meubelhout en een deel echt bouwhout. Dat deel van meubelhout, dat komt voor een deel nog altijd bij de Milieustraat, omdat mensen menen dat dat kringloop is. En nou is het dus aan La Poubelle, en die heeft er ook overleg over gevoerd met de gemeente, van wat doen we ermee? Sluiten we dat poort radicaal voor, dan lopen we ook het risico dat we echt meubilair wat we willen mislopen. Dus zodoende hebben we gezegd, van, nou, dan moet je dat deel blijven ontvangen. Maar we blijven het wel in feite als een bouwstroom ontvangen, zodra je dat als hout wilt afvoeren. Maar het is eigenlijk vooral productstroom van hout. Maar ja, dat, waar ga je ergens een grens leggen als het hout is, wat je ook als hout verwerkt? Want we hebben geen aparte meubelhoutverwerker en ook geen aparte bouwhoutverwerker. Het is gewoon een houtverwerker. Ja. Dus je ziet hier een duidelijke verandering in volumes. Nou, tarieven zijn dus bijgesteld, personeel is getraind, bouwstromen beëindigd. We hebben het aanleveren vereenvoudigd en de service verbeterd. Hoe de service is verbeterd, ga ik nou door. Wat u ook ziet trouwens, dat vond ik ook wel een leuke, hier ziet u de fluctuaties in de aanlevering. Dus u ziet duidelijk dat het is niet een rechte lijn is. Het is duidelijk gewoon met seizoensinvloeden. Bijvoorbeeld een hemelvaartsdag is een heel beruchte de Goede Vrijdag. Dat er enorm veel wordt aangeleverd. Heb je een mooie vakantieweek in de zomervakantie, dan zie je ook duidelijke pieken van bouwstromen vanwege de tuin. En dat soort zaken spelen allemaal mee. Dus fluctuaties, dat maakt dat het best wel heel dynamisch is ook voor het personeel. Nou, dan gaan we kijken naar verdringingseffecten van... Sorry, ja?
Kan ik toch nog een vraag stellen over die vorige afbeelding? Want dus de vage lijnen zijn de daadwerkelijke gemeten waardes, toch?
Dit zijn de gemeten per maand. Want en dan is het jaargemiddelde zie je als een rechte streep.
Want bij einde bouw lijkt alles bijna helemaal naar nul te storten. Maar toch klimt dan de gemiddelde productlijn heel ver omhoog. Ik snap eigenlijk niet waar dat verschil vandaan komt.
Omdat die laatste lijn van Roos, die ziet u ook niet meer doorgezet. Die heb ik niet meer. Ik heb alleen van de eerste maanden gewoon een totaal getal gekregen. En dat heb ik hier verwerkt in een rechte lijn van 2023. En wat je duidelijk ziet bij het streepje met einde bouw, dat er nog een kleine opleving is geweest. Dat mensen nog meenden dat ze dus extra bouwmaterialen moesten aanleveren. Want daarna was het sloes. Dat kun je duidelijk zien in het lijntje. Is dat voldoende antwoord?
Ja, het was vooral omdat dus product heel erg naar beneden lijkt te gaan per 2022. En u zegt dat dat gemiddeld niet zo is, dat vond ik bijzonder. Maar als dat dan blijkt, dan is dat zo.
Ja, als ik een staafdiagram had getoond, dan gaf het ook een ander beeld dan een vloeiende lijn. Ik heb hier gekozen voor lijnen, maar dat geeft ook een verkeerde suggestie soms. Cijfers liegen niet, laat ik het me daarop houden. En dat is wat je hier uiteindelijk wel ziet. Dus dit zijn de cijfers verwoord in de lijn. Nou, gaan we kijken naar grof restafval. Dan hebben wij gezien dat het geen verdringingseffect heeft gegeven bij omliggende gemeenten. Hier zie je namelijk van de gemeente Oosterwijk Haren. Haren heb ik er even bijgehaald omdat het met z'n Haren bij Oosterwijk is gesleept. Hilvarenbeek, Goorlen, Alphegaam en Oosterwijk zelf natuurlijk en Tilburg. Nou, hier zie je duidelijk... De mooie rode lijn die wij maakten van 47 naar 14, dat is echt een, ook als je kijkt naar andere gemeenten, is het echt een opmerkelijk mooi resultaat. Maar het is vooral, denk ik, een correctie van lage tarieven naar marktconforme tarieven. En vervolgens is dat het voornaamste effect. Je ziet ook dat de meeste gemeenten omlaag zijn gegaan in restafval, terwijl ze qua beleid weinig veranderden aan hun poort. Dus er is echt gewoon een intrinsieke verandering geweest hierin geworden. Je ziet ook, en dat vind ik heel opmerkelijk, voor een grote stad als Tilburg hebben zij dus wel degelijk het van 15 kilogram naar 11 kilogram gebracht. En dat is echt door nieuw beleid. Ik stop even, want ik zag daar een hand.
We zien die duidelijke daling eigenlijk bij Gorinchem. Want we zijn geloof ik de enige gemeente in de regio die geen pasjesysteem hanteert. Of een van de weinigen. Betekent dat die daling betekent dat we voorheen heel veel instroom kregen van andere gemeentes?
Ik heb er geen keihard bewijs voor. Maar je ziet wel dat zodra gemeenten, en dat geldt ook voor andere gemeenten, hun poorttarieven op gelijk niveau brengen met omliggende milieustraten of een tikje hoger, dat je duidelijk een verschil ziet in de hoeveelheid aanbod. Dat komt mede ook omdat bedrijfsleven hier heel goedkoop kan storten. Mede, ook bedrijfsleven dus. Maar wellicht ook uit omliggende gemeenten. En wij zijn niet de enige gemeente in de regio zonder pasjes. Loon op Zand heeft ook geen pasjes. Tilburg heeft wel een pasje, maar heeft een reserveringssysteem wat veel effectiever bleek te werken. Dus er zijn meer instrumenten om in feite je toegangsbeheer aan de poort te reguleren. Ja. Ik geef het door nu naar de volgende slide. Er zijn er genoeg, maar ik wil vooral jullie graag op de Milieustraat, Kringloopstraat laten meelopen. Vraag. Ja.
Ja, toch even over die pasjes, want we hebben de tarieven verhoogd en daardoor brengen minder mensen afval weg. Zoals mijn collega Teun net aangaf, het zal wel ergens moeten blijven natuurlijk. Maar kijk, tarieven verhogen is natuurlijk is een optie. Hè? Als je heel veel vraagt, komt er niemand meer. Maar het grootste probleem was eigenlijk mensen van buiten de gemeente, bedrijven, et cetera, et cetera. Hadden we hetzelfde resultaat kunnen bereiken door aan de poort in die zin gewoon alleen onze inwoners uit Gorinchem toe te laten? Want dan heb je de goede mensen te pakken. Dan heb je de mensen te pakken die hier eigenlijk niet op de Milieustraat thuis horen, die zijn daar niet meer welkom. En de mensen die hier wel thuis horen, zijn daar wel welkom. En door nu de tarieven te verhogen, ja, denk ik dat je die scheiding niet gaat maken, maar dat je gewoon in de algemeenheid het aantal mensen wat naar de Milieustraat toekomt, gaat verlagen. Zou het ook opgelost kunnen worden door gewoon alleen nog maar de mensen toe te laten die er eigenlijk recht op hebben op die gemeentelijke Milieustraat, oftewel de inwoners van onze gemeente? Want ja, de omvang van de Milieustraat, et cetera, zou daarvoor met ruimere openingstijden, naar mijn oordeel, misschien wel toereikend moeten kunnen zijn.
Naar mijn mening, en ik heb geen feitelijkheid van alle gemeenten ter beschikking, hoogst onwaarschijnlijk. Waarom? Omdat ik ook heb gezien bij gemeenten waar pasjes zijn, dat die pasjes worden uitgeleend of zelfs verhandeld. En dan krijg je een situatie dat iemand zegt, ik heb mijn pasje verloren. Dan krijgt hij een nieuw pasje. In werkelijkheid heeft hij het pasje verkocht. Bleek naderhand. Dat soort zaken ga je ook krijgen. Dus het is geen waterdicht systeem. Ook bij gemeenten met pasjes blijkt gewoon dat de hoeveelheid restafval daar echt niet van omlaag gaat. Dat moet je met andere instrumenten doen. Bijvoorbeeld het prijsinstrument. Ik wil niet zeggen dat het huidige tarief het juiste tarief is. En het totale tariefstelsel, dat is ook voor verbetering vatbaar. Zeker waar. Daar wordt ook momenteel over nagedacht. Maar een toegangspas, om het zo maar uit te drukken, dat werkt goed voor toegangsbeheer tot ondergronds containers in de wijk. Want anders worden dat dumpplekken. Maar voor de Milieustraat niet per se. Want daar, als je het goed doet, maak je bijna geen restafval meer als je de juiste tarifering aan de poort hebt. Heb je een lage tarifering, zoals in het verleden, ja, dan komt Jan allemaal er naartoe. En in combinatie met een gebrek aan goede toegangsregulering, ja, dan loopt het los. En dat is ons ook overkomen. Maar de nieuwe aanpak is zodanig anders dat u ziet dat die 14 kilo, die is behaald zonder toegangspas. Een andere reden waarom toegangspas misschien een minder goed idee zou kunnen zijn, is dat er ook kosten aan verbonden zijn. Je moet ook databeheer doen. Dat kost al gauw 3-4 euro per huishouden. We hebben, als ik mijn blote hoofd heb, 7000 huishoudens hier in Gorinchem. 10,5 zelfs. Nou, dat zijn dan een slordige 35, 40 mil op jaarbasis. Daar kun je ook weer een paar mensen van La Poubelle voor op de bult zetten. Die dan helpen uitsorteren, waar uiteindelijk je een hoger resultaat van krijgt. Dus dat zijn allemaal afwegingen. En je kunt altijd nog een toegangsbeheer instellen als het echt niet anders gaat. Vooralsnog hebben wij de koers gekozen om het niet te doen. Om het vooral eerst op service te zoeken. En niet gelijk aan de poort, want we weten dat het geen waterdicht systeem is. Dat weten we wel. Maar ik heb er geen harde cijfers van.
Ik vind het toch vreemd, want volgens mij de technologie van tegenwoordig, als je een pas kwijt bent, krijg je pas een nieuwe als die oude geblokkeerd wordt. Dus passen verhandelen en die dingen uitlenen. Er zit een maximaal, op Tilburg was het altijd zo, per afvalstroom een maximale hoeveelheid op, die wordt geregistreerd en op is op. Dus ik vind het toch raar als je zoveel bezoekers hebt en zoveel mensen van buiten de stad zegt te hebben en je zou die uitsluiten, dan ben je volgens mij, kom je Nederland wel toereikend met de omvang van je milieustraat. En ja, natuurlijk krijg je minder afval als je de prijs astronomisch verhoogt. Ja, als je de milieustraat dichtgooit, heb je nog minder afval. Dan heb je 0 kilo per inwoner. Maar de vraag is wel, voorzie je daarmee in de basisbehoeften?
Dit gaat een politieke kant op, dus ik geef even het woord aan de wethouder.
Nou, ik denk dat het inderdaad goed is dat Pieter geeft een weergave van zijn ervaringen en wat we hebben gedaan. En als we over politiek gaan praten, is het misschien op een ander moment. Maar desalniettemin, ik wil er wel iets van zeggen. Wij hebben die tarieven omhoog gegooid. Niet eens zozeer om minder mensen aan de poort te krijgen. Maar in eerste instantie om gewoon te zorgen dat we een kostendekkend systeem draaien. Want afvalstofheffing is een kostendekkend systeem. Je hebt aan de ene kant heb je het vastrecht van, zeg maar, van de bad, het ophalen van de kliko's aan huis. En daarnaast heb je de inkomsten die we krijgen of niet krijgen aan de poort bij de milieustraat. Dus we hebben de tarief omhoog gegooid, omdat we, zeg maar, equivalent wilden zijn aan wat er gebeurde al in buurtgemeenten. En wij zaten met name op sommige afvalstromen dusdanig laag in vergelijking met andere gemeenten, dat wij, zeg maar, de verdringingseffect ging allemaal naar ons toe. En dat zagen we dus ook. Plus dat we hebben geconstateerd, en dat blijkt door die tellingen aan de poort, gewoon van dat er ook mensen kwamen van bedrijven, et cetera. Die worden nu allemaal niet meer toegelaten. Auto's waarop een bedrijfsnaam staat, dat soort zaken. En dat weten inmiddels ook de bedrijven, dat we ze daarop aanspreken. En dat heeft natuurlijk ook zijn weergave in de cijfers.
Ja, meneer.
Nou, ik wil ook zeker niet politiek. Het is een beeld van het verhaal, maar ik wil wel een goed beeld krijgen. En ik kan dit niet helemaal rijmen met de begroting bijvoorbeeld, waarin staat dat er uit mijn hoofd 50.000 euro minder opbrengst is, maar 85.000 euro minder stortkosten zijn, maar ook 50.000 euro minder opbrengst is. En daar zit maar een verschil van 35.000 euro per jaar in. En dat draagt ook bij aan mijn beeld van dit verhaal.
De cijfers die we hier presenteren zijn niet van de begroting van dit jaar. Die zijn van de afgelopen periode waarin we die omslag hebben gemaakt. Sterker nog, vorig jaar hebben we de afvalstoffenheffing zelfs omlaag gebracht. Omdat we minder hoefden op te halen in het hele gebeuren. Ik geloof even uit mijn hoofd, ik dacht 20 euro per gezin.
Ik zag een vraag bij.
Dank u. U noemde net even tussen de regels door even de kosten van databeheer per inwoner per jaar. Dat was enkele euro's, als ik het goed gehoord heb. Even om het hele plaatje te hebben. Wat kost nou de invoering van zo'n pasjesysteem? Er moet een slagboom, een computersysteem, dat soort dingen aangeschaft worden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Je hebt natuurlijk initiële kosten, aanlegkosten. En je hebt natuurlijk beheerkosten. Beheerkosten zullen ongeveer 3-4 euro per jaar zijn per huishouden. Dus dan praat je over 40 mil. Je zult je slagboom moeten vernieuwen. Je zult een paslezer moeten hebben. Laat dat dus bij elkaar opgeteld 20-30 mil zijn eenmalig met een stukje exploitatielasten. Ja. Maar al met al, als je dan, en ik bekijk het nu weer even en ik verwoord het nu weer even vanuit beleidsmatig perspectief. Wat moet je eerst pakken als zaken om de zaak weer basis op orde te brengen? Dan vonden wij dat dus niet zozeer het toegangsbeheer in die vorm, maar vooral de manier waarop mensen het afval kwijt konden. Dus dat je daar de service op een andere manier ging organiseren. dat we vanuit ruimtegebrek en de verplichting tot extra afvalscheiding dus ruimte moesten maken. Dat waren voor ons prioriteiten. En we hebben ook de openingstijden dus duidelijk verruimd, kom ik zo op terug. Fors verruimd, waardoor ook de files in feite wegvielen op de Nobelstraat. Ik zie hier links van mij een vraag.
Andere kant. Dank u wel. U zegt laten mensen niet meer toe met busjes en bedrijven en noem maar op. Maar zijn die dan verwezen? Waar kunnen die dan wel terecht? Zijn daar andere dingen voor? En hoe is daar de ervaring mee?
Vanuit de wet Milieubeheer is ooit een ik moet oppassen dat ik mijn glas niet omstoot. Vanuit de wet Milieubeheer is een splitsing gemaakt tussen ondernemers en particulier afval. Particulier afval, daar is een zorgplicht voor vanuit de gemeente. Dus wij moeten zorg dragen voor huishoudelijk afval en de afvalscheiding daarvan. Ondernemers moeten dat voor zichzelf. Maar het moment dat je dus in een soort situatie bent waarin niet alles waterdicht is, dan krijg je dus een situatie als we hadden bij ons op de Milieustraat hier in Goorlen. Dat er dus toch mensen tussen de mazen door wisten te fietsen. Omdat bijvoorbeeld zijn familie in, en dat hebben we serieus meegemaakt, daar kan oud-wethouder ook over meepraten. Een dame die vertelde dat zij afval van haar broers bouwbedrijf uit Tilburg kwam brengen. Ja, aan de poort zegt ze, ik ben inwoner. Maar wij konden dus moeilijk zeggen van, maar u heeft waarschijnlijk iemand anders afval mee. Nee, dat kun je niet doen. Dus zo lastig is het ook met pasjes sowieso. Dus wij hebben dus prioritair gekeken van, hoe brengen wij het restafval omlaag? Hoe brengen wij de basis op orde? En we willen niet zeggen dat toegangsbeheer totaal geen aandacht heeft bij ons. Het heeft het wel, maar niet op dit moment gehad.
Ja, ik had nog een andersoortige vraag ook. U geeft hier nu in dit gesprek aan van de gemeente heeft een zorgplicht voor het afvoeren van het afval. Daarnaast gaf u eerder in het gesprek al aan dat de Milieustraat of de Afvalstraat veel te klein van oppervlak is. Waar is het dan fout gegaan? Waar is het niet meegegroeid met de regelgeving en de mogelijkheden die de gemeente Goorlen aan moet bieden?
In de bakstenen. We hebben gekeken of wij de huidige locatie zouden kunnen inwisselen voor een betere locatie, een grotere locatie. Maar Nederland zit op slot, om het maar even scherp te stellen. Dus ook daarvoor bleek dat de uitkoopkosten of de verplaatsingskosten waren dermate hoog. En dan moet je gaan afvragen, wil ik nou een milieustraat? Ik zeg even nu uit de losse pols, maar het is al gauw 3 miljoen euro wat je moet uitgeven om een fatsoenlijk nieuwe milieustraat te bouwen. En dan weet je niet wat je dan bouw je hem voor de komende 10 tot 20 jaar. Zoals je ook toen de tijd is gebouwd. Maar je weet niet of je dan na 10, 20 jaar voldoet. Dat weet je niet. Onderwijl, dat is dus hoe de markt zich heeft ontstaan. In 1993 waren er geen puinrecyclingbedrijven. Alles was gewoon één grote stort. Gaandeweg de jaren, in de laatste 15 jaar in het bijzonder, zijn die dus heel sterk in opkomst gekomen. Zodanig sterk zelfs dat ze zelfs particulier afval mochten gaan ontvangen, omdat een milieuvergunning dat toestond. Ze mochten het formeel niet, omdat namelijk de gemeente daar eigenaar van is en dat moet toewijzen. Maar het werd stiekem wel gedaan. Dus op het moment dat onze milieustraat hier in Goorlen 3 dagen in de week open is, dan werd er in die tussentijd, als de nood hoog was, gewoon naar Esbeek gereden of een andere plek om het spul kwijt te komen. Dat was al gangbaar. Dat gebeurt ook voor mensen uit Reuzeldermieren. Die rijden ook niet naar Bladel, die rijden dan ook naar Esbeek. Die dingen gebeuren en dat weten we ook. En als je dat weet, dan ga je vervolgens nadenken over, oké, als dat er is en het is op zich een vergunningstechnisch in orde en de ambtenaar heeft ook de bedrijven bezocht om te kijken of ze ook qua uitvoering, qua werkwijze ook een bona fide manier exploiteren. En dat doen ze. Nou ja, wat maakt het dan uit dat je een stuk naar de markt toeschuift? Want het voordeel is dat wij dan niet de hogere stortkosten die het in werkelijkheid heeft overslaan op de rest van de bevolking. Want ik zal even een beleidsmatig standpunt hier geven. En dat is mijn persoonlijk standpunt. We hebben grofweg 40% huurwoningen in de gemeenten. Ik weet niet hoe het precies hier is in Goorlen. Maar die huurwoningen die zullen zelden verbouwen. Maar de bouwstromen die zijn wel een heel belangrijke stroom en kostenpost geweest op de Milieustraat die door iedereen werd betaald. Nou, als de vervuiler betaalt, wat hier in de coalitieprogramma volgens mij een uitgangspunt is, dan moet je je afvragen of je daarmee dus goed doet. En daarom hebben wij gekozen voor de weg tot nu toe. maar die staat niet in beton gegoten, om het zo maar uit te drukken. Ik zie hier een vraag.
Ja, ik hoor uw argumentatie waarom het dan toch denkbaar is om zulke afvalstromen naar de markt te sturen. Of mensen met die afvalstromen naar de markt. Maar voldoe je daarmee nog aan je zorgplicht als gemeente?
Ja, dat kun je namelijk regelen in de afvalstoffenverordening. Die heeft u zelf vastgesteld als raad. En in de uitvoeringsbesluit daarvan, dat doet het college, die kan vervolgens zeggen, het is het pad wat hier mag inzamelen in plaats van een renewie. En het glas wordt door die partij ingezameld. En zo mag je dus ook zeggen, voor die en die stromen is het die partij die ook iets mag. Je mag ook textiel mag je op die manier aanwijzen naar bepaalde partijen. Want anders kan iedereen hier gewoon letterlijk komen en de boel plunderen. Dus de gemeente heeft dat recht. Het college legt dat vast in het uitvoeringsbesluit van de afvalstoffenverordening. Dus het is inderdaad allemaal formeel geregeld.
Pieter, ik wil graag toch even in het kader van de tijd. Zou ik eigenlijk willen voorstellen dat Pieter eerst even zijn presentatie afmaakt. En ik vraag je om dat tempo in te maken, zeg maar even. Want anders gaan we echt in de problemen. En dan dat we daarna de vragen nog beantwoorden in de tijd die veranderd is. En als er dan nog vragen zijn, kunnen ze ook eventueel nog schriftelijk stellen. En dan komen we daarop terug.
Ja, er is genoeg over te zeggen, maar ik ben er straks ook bij de excursie op de Kringloopstraat zelf. Dus dank u wel, voorzitter. Zoals gezegd, een duidelijke daling en wij zien nog een verdere daling in 2023. Dus het ziet er tot nu toe gewoon erg goed uit wat de prestaties zijn. En persoonlijk ben ik van mening dat dat voor een belangrijk deel komt door de toewijding van La Poubelle. Dat gezegd hebbende, kijkende naar de bouwstromen. Ook daar hebben we geen verdringingseffect gezien. We weten natuurlijk dat onze stromen die we hadden op de Milieustraat, die zijn verwaterd over recyclingbedrijven. Maar we zien dus duidelijk dat bij die omliggende Milieustraten geen wezenlijke toename is. Ik heb wel een signaal dus uit Hilvarenbeek gekregen waar men gratis groen mag aanleveren als inwoner, dat daar wel degelijk een aantal mensen uit het Goorse ook zijn gekomen. Tijd voor werk in Hilvarenbeek wat dat betreft. Kijken naar productstromen. Nou, ook dit plaatje spreekt boekdelen. We zien duidelijk dat Goorle hier een heel ander effect heeft bereikt dan omliggende gemeenten. Je ziet duidelijk dat ander beleid tot ander resultaat leidt. En kunt u wat van vinden? Ik ben er persoonlijk wel content mee. Want als je dus graag wilt, dat en dit is ook de meest waardevolle stroom. Hier zit namelijk ook het meeste materiaal tussen waar de kringloop haar voordeel mee kan doen. En straks kan Theo van der Brugge met zijn medewerkers meer vertellen over deze productstroom. Kijken we naar de dump, die is onveranderd. Wat u hier ziet is van de drie opvolgende jaren, coronajaar 2021, 2022, 2023, ziet u de rode en de groene en de blauwe lijnen. U ziet ook de einde van de inname van de bouwstroom, 2022. En als je dat ziet, dan zie je eigenlijk geen wezenlijke verandering. Je ziet hier de fluctuaties per maand. En je ziet het aantal meldingen in fictie. En fictie is toegankelijk en makkelijk. En wat ik daaruit zag, is dat er ook een zekere onzuiverheid is. Soms zag ik op één spot 6 meldingen. Dus een beetje gewoon, dat zit wel heel erg. Ik heb dat opgezuiverd en daardoor wat zuiverder gemaakt. Wat mij daarbij eerder werd gevraagd, van hoe kan het dat wij zoveel dump hebben in Goorle? Ik ben vervolgens bij het CBS dat gaan opvragen. En dat wordt niet door alle gemeenten correct ingevuld. Maar voor gemeenten die ik kreeg, zag ik dus een heel opmerkelijk iets voor uw beeld. Ik kom zelf uit Roermond, dat is aan de Duitse kant. Ik ben een Duits grensgeval, om het zo maar uit te drukken. Jullie zijn een Belgisch grensgeval. En ik zag gewoon door de hele kant van Limburg tot en met Brabant, dat vooral de grensgemeenten aan de Belgische zijde verhoudingsgewijs veel meer dump hebben. En dat heeft te maken met het Vlaams beleid daar. Dat zit nog harder op het DIFTAR-systeem dan wij hier doen. Dan zie je ook dat die mensen daar dus toch een uitwegen zoeken. En we hebben ook dat al eerder geconstateerd en ook eerder gerapporteerd aan de Raad. Dat vooral het mooie natuurgebied wat we hier hebben en de mooiere, stillere wegen, zoals bijvoorbeeld de Hoge Lage Wal, typisch van die plekken waar heel veel dump plaatsvindt, verhoudingsgewijs. En ik weet uit een andere gemeente een geval met ogen dump een keer een pakkans is. Hebben ze daar letterlijk gewacht. En dat waren vooral mensen uit andere regio's die dus hier kwamen. Of andere regio's, andere gemeenten, omliggende gemeenten. Die hier kwamen dumpen. Die durven dat niet in eigen gemeente. Misschien dat een voertuig zou worden herkend. Ik weet het niet. Maar dus ze dumpt het in andere plekken. En vooral op stille plekken. Nou, dan hebben we de pech dat we een prachtige doorgaande weg naar België hebben. Waar je heel snel op een stille plek iets kwijtkomt. En dat is waar Goorle mee te kampen heeft. Dat is een heel moeilijk weg te nemen verhaal. Wat u hier niet in ziet is bijvoorbeeld, en dat is ook wel belangrijk om te refereren, u heeft in oktober 2019 een omslag gemaakt van een grote grijze bak naar een kleinere grijze bak, wat vierwekelijks is ingezameld. Ook dat is toen de tijd gewoon zonder noemenswaardige verschillen in dump gewoon gebeurd. Dus het ligt waarschijnlijk niet aan de inwoners van Goorlen dat ze gekke dingen doen. Het ligt waarschijnlijker aan dat de omgeving van Goorlen hier gewoon domme dingen doet. Dat is het verhaal. Dat zie je ook uit een paar meldingen. Maar voordat ik dat zeg, hier ziet u een verdeling in soorten stromen die worden gedumpt. Dan ziet u heel veel afvalzakken door het jaar heen verschillend. Producten, bouwstromen. Producten zijn goeddeels gratis, bouwstromen zijn ook niet zo heel duur eigenlijk. KCA is ook gratis. En toch zie je dat het gedumpt wordt. Dat is toch heel typisch. Dus wat je doet aan je poort, wat je levert aan service aan huis, dat is op zich prima en toch heb je dump. Dus de vraag is het nou ook op dat vlak, wat kun je daaraan doen? Nou, dan zie je vervolgens in dit geval bij BN De Stem tweetal dumpte meer dan 100 vuilniszakken, onder meer in Goorlen en op landgoed de Utrecht. Nou, ga het nog maar eens nakijken. U kunt het stukje ook nalezen straks in de PDF van deze presentatie. Het waren mensen van buiten. En ook dit, dat je dus een wit busje met kentekennummer, ik noem even het kenteken hier niet, en die gaat dodelijk naar zijn glasbak van alles uitladen. Ja. Dat soort dingen, daar kunnen we heel moeilijk. We kunnen niet politieagentjes op elke hoek, bij elke plek plaatsen. Ondoenlijk. Dit is gewoon een signaal van onze maatschappij waar we. Ja, daar moet iets mee, dat is heel moeilijk. Ja?
Ja, dank u wel. Eerder dit jaar hadden wij een uitleg van de veiligheidsregio en de politie. En daar, wat mij is blijven hangen, werd benoemd dat de meldingsbereidheid in Goorlen ver onder het landelijke standaard lag, denk ik. En ik vraag me af of dat misschien in dit plaatje ook parten speelt. Dat in de laatste jaren, of ik weet niet of dat probleem toeneemt of afneemt. Maar dat de meldingsbereidheid in ieder geval achterloopt op bijvoorbeeld een groei van het aantal dumpingen. Dus dit plaatje op basis van meldingen. Maar ik vraag me af of de daadwerkelijke wat is opgeruimd. Bijvoorbeeld bij glasbakken of textielbakken, want daar zie je toch veel dumpingen. Of dat wel of niet is afgenomen of toegenomen. Want dat kan ik hier eigenlijk niet uithalen, zeg maar.
Nee, Fictie heeft meer dan een paar duizend meldingen op dit thema. Dat moet je dus gaan filteren. En ik weet niet hoeveel mensen in Goorlen qua verhoudingsgewijs melden. Wat ik wel weet, is dat ik een trend zie. En als wij dus veranderingen in systeem brengen, dan zou die trend een verandering moeten geven. Maar je ziet een vergelijkbare trend door de jaren heen. Wat ik hier ook mee wil vertellen is dus dat de verandering op de Milieustraat naar Kringloopstraat geen verandering in dump heeft gegeven. Want de meldingen blijken een vergelijkbaar patroon te geven. En hoe die meldingen qua betrouwbaarheid zijn, dat durf ik u niet te vertellen.
Ja, ik interrupeer toch nog een keer. Want laten we dan de vraag even bewaren, want anders kunnen we niet alles sluis behandelen. Nogmaals, de vragen die er zijn, die kunt u echt ook schriftelijk stellen en dan komen wij schriftelijk op terug. Maar anders dan moeten we dus de presentatie halverwege afbreken, dat zou echt vervelend zijn. Want we lopen echt weg in de tijd.
Het is half negen.
Ik ben blij dat u allemaal zo geïnteresseerd bent, maar we moeten keuzes maken.
Ja, we zijn inderdaad geïnteresseerd, want het is een heel groot thema. En ik moet in die zin Teun dan toch heel even nog bijvallen. En ik ben ook al benieuwd naar. Het gaat hier niet over dumping, het gaat hier over meldingen. Maar ik neem aan dat de dumpingen ook geregistreerd worden wat opgeruimd wordt.
Jazeker, de dumpingen die in het buitengebied plaatsvinden en die niet gemeld worden, maar die we wel zien, die worden natuurlijk door eigen medewerkers of weet ik wat. En die melden we bij de diamantgroep. De diamantgroep gaat die opruimen. En als het dumpingen zijn met een schadelijk karakter, dan hebben we zelfs daar een contract voor met Structon die dat dan bekijkt en eventueel afzuigt, et cetera, en spoelt. Nogmaals, ik wil graag een beroep op u doen om geen vragen meer te stellen, want anders dan zou het echt jammer zijn. Nogmaals, als u die vragen heeft, schrijft u ze op en u krijgt van ons de antwoorden.
Toch een kleine aanvulling op datgene. Eigen medewerkers heb ik ook meldingen zien maken van dump. Dus ze melden het en ze halen het weg. Ik ga nu door naar de volgende. De dienstverlening op de Kringloopstraat is verruimd sinds 1 juli. De oude situatie hadden we woensdag, vrijdag en zaterdag totaal 12 uur. Lange wachtrijen, geen weinig hulp van instructies van het personeel. En het was een open deur voor alle bezoekers. Nou, de nieuwe situatie in de openingstijden van de Kringloopstraat van maandag tot en met zaterdag totaal 41,5 uur. Geen wachtrijen, hulp en instructies van het personeel. En daar is een heel nadrukkelijke instructie gegeven vanuit de leiding dat het een gesloten deur is voor auto's met een kenteken. Een enige keer hoorde ik dat er eentje bij twijfel wordt toegelaten. Dat wordt heel nadrukkelijk gelijk gemeld en besproken intern of het wel correct was. Maar je zult er altijd wel een paar hebben die er een keertje tussendoor vliepen. Maar eigenlijk is de deur gesloten. De bouwstromendienstverlening is ook verruimd. De ervaringen van de locaties die dus puin en tuin ontvangen. Donders en Esbeek die is totaal 53,5 uur open. Elke dag in de week, elke werkdag. Ze zien duidelijk meer bezoekers sinds 1 juli 2020. Dus ze hebben duidelijk een aanwas vanuit ook het Goorlense. Bezoekersaantal groeit nog altijd, zeiden zij. Het groeit in het algemeen, zeiden zij. Niet zozeer alleen uit Goorlen. En het heeft zijn tarieven verhoogd en niemand gaf daar klachten. Dat vonden ze ook een opmerkelijk iets. Paulussen die heeft dan de oorspronkelijke momenten van de Milieustraat aangehouden en heeft dat afgeknepen tot 10 uur, dus wat minder op zaterdag. Het aantal bezoekers is daardoor lager dan verwacht. Althans, hij vindt dat het lager is dan verwacht, de heer Paulussen. En bezoekers klagen over de tarieven, want die zijn duurder. Maar in werkelijkheid zijn dat dus de echte tarieven die normaliter in rekening worden gebracht bij de gemeente. Vroef in Tilburg, dat is eigenlijk een heel groot bedrijf die ook heel veel bedrijven krijgt uit de Tilburgse. Zij zijn 62 uur open. Zij zien ook een toename van bezoekers sinds wij dus dit hebben veranderd. Maar op het totaal van Tilburg was het voor hun beperkt. We hebben een keer een werkvergadering gehad bij Vroef in Tilburg. Toen konden de toenmalige raadsleden duidelijk zien dat dat een zeer professionele locatie is. Waar dingen op een heel andere schaal worden aangepakt dan bij ons in Goorlen. Nou, het resultaat van de dienstverlening van de Kringloopstraat. Kijkende naar transacties, dan ziet u dat er in 2022 1067 betaalde transacties waren en er 4600 waren er kosteloos. Kijken we naar het vervoer. Er waren 830 personen die met overig vervoer kwamen. Moet u denken aan een fiets of lopend. 540 die met een auto en aanhanger kwamen. 4300 met een auto. En er waren 181 auto's met een kenteken die zijn toegelaten en 241 met een bedrijfskenteken die zijn geweigerd. Nou, het zijn heel andere getallen dan die van voorheen. Het aantal stromen daarvan is 3580 bezoekers die kwamen met kringloop. 1841 met recyclebare stromen. Moet u denken aan kunststofproducten die niet meer kringloopwaardig zijn of metalen. En 717 met betaalde stromen. Dan moet u dus denken aan het restafval. En een aantal zoals matrassen en dat soort autoband. Nou, het is niet alleen dat het om het milieu gaat bij La Poubelle. Dat gaat nadrukkelijk ook juist om het sociaal domein waarbij kringloop het middel is. Dat wordt ook van harte ondersteund vanuit de afdeling sociale zaken hier binnen de gemeente. Wat u hier ziet is vanuit de jaren 2015 tot en met oktober 2023, dus vrij recent nog, de instroom vanuit de gemeente en de instroom van totaal. Dus je ziet dus wat totaal dus instroomt bij La Poubelle. En wat we dus vanuit de gemeente daarvan hebben laten instromen. Daarbij kunt u constateren dat er door de jaren heen een instroom bij de gemeente is afgenomen. Terwijl er meer instroom mogelijk is. Dit is een knelpunt wat ik denk door de heer Verbrugge straks zal worden aangetipt. Daarnaast, als je kijkt naar die uitstroom, dan ziet u hier vervolgens onderste grafiekje. Ja, ziet u dat de uitstroom ook is afgenomen. Nou, dat is toch wel een aspect waar de aandacht van La Poubelle natuurlijk naar uitgaat. Dus ik wil het ook graag bij de La Poubelle laten, dat ze dat straks ook komen toelichten. Wat ik wel wil zeggen, dat is net door de woorden van de wethouder gezegd. De mensen zijn trots. Ze hebben een veiligheidsopleiding gehad, een opleiding tot een milieustaatmedewerker in een bredere context. Ze hebben eigenaarschap gekregen, ze hebben daarmee ook weer plezier gekregen. Dus stort met een trots. Het zijn dezelfde letters, maar het maakt een wereld van verschil. Daarnaast, en dat is denk ik last but not least ook niet onbelangrijk, de financiën, daar was lange tijd, wat ik u al zei, een schip van bijleg. En u ziet hier die dikke rode lijn dat we duidelijk een trendbreuk hebben weten te bereiken vanaf 2020. Vanaf dat moment zijn we ook serieus eens gaan bouwen aan een andere manier van milieustraatbeheer naar een kringloopstraatbeheer. En het is gedaald in een, ja, het is een daling. Dit is natuurlijk mede omdat die bouwstromen hier uitgenomen zijn. Maar die bouwstromen, het werd net al door de raadslid gezegd, er zijn minder inkomsten, maar er zijn nog minder uitgaven. Ja, dat klopt. Minder inkomsten kwamen van de minder bouwstromen. En die minder uitgaven kwamen ook van die minder bouwstromen. Per saldo is het dus goedkoper voor de gemeenschap. Dat ziet u hierin terug. Nou, u ziet hier ook duidelijk dat wij dus aanvankelijk op de verkeerde kant naar de bovenkant groeiden. Maar we zitten dus nu weer keurig in de lijn dat wij wellicht straks ook onder die blauwe lijn gaan komen. Althans, dat lijkt me wel een leuk doel. Nou, kijken we dan vervolgens naar poorttarieven van de milieustraten. Van 2010 tot en met 2023 in vier tijdvakken. Dan ziet u dat wij aanvankelijk veel te goedkoop waren. En inmiddels zijn we dus duidelijk aan de bovenkant. Nou, wat ik daarnet al zei, dit is allemaal niet in beton gegoten. En we gaan dit wel degelijk, volgens de wethouder, gaan we dit herzien. In de zin van dat we hier de evaluatie die we nu hebben, die gaan we dus ook wel degelijk samen met Lopenbel in de tariefstructuur bekijken wat we daaraan kunnen doen. Want het moet niet zo zijn dat iedereen zich hier bekocht voelt. Het moet wel kloppen en in verhouding staan tot de omgeving. En dat is nu dus onbedoeld een beetje blijven hangen, omdat de omgeving dus niet meebewoog in zijn tarieven. Dus we gaan ook wel vragen bij de omliggende gemeente, wat zijn jullie plannen voor de komende jaren? En vervolgens gaan we daar proberen zo goed mogelijk op af te stemmen.
Misschien kan ik daar nog een korte aanvulling op geven. De prioriteit lag de eerste jaren om de zaak op orde te brengen. Pieter ook verteld, veiligheid, opleiden van personeel. Zorgen dat het er weer netjes en toonbaar uitziet, niet meer rommelig, et cetera, et cetera. Dat het veranderd is om daar te werken. En om die circulaire economie op gang te brengen. Nu gaan we echt veel meer kijken, dat heb ik trouwens toegezegd, is ook een van de doelstellingen vanuit het bestuursakkoord. Gaan we kijken naar een betere tariefstelling, want daar kunnen we echt ook nog meters maken. Dat is onze volgende doelstelling. En natuurlijk nemen we ook de zaken mee die u in het bestuursakkoord aan ons hervraagt.
Ik ga door, want kijken we dan even dieper in die paar lijnen. Dan zien we dus twee soorten kosten, ik heb het al eerder genoemd. Vaste lasten van personeel en de locatie en variabele inkomsten en lasten. Dat ziet u hier terug voor 2019, 2022. We slaan het coronajaar even over, omdat het een raar jaar was. En 2023 met een sterretje dat er dus een extrapolatie is voor het gehele jaar. Dan ziet u dat we eigenlijk de kosten gelijk hebben gehouden voor de locatie. Vervolgens ziet u ook dat u ziet duidelijk gewoon bij die rechte drie dat het sterk omlaag is gegaan qua variabele kosten. Je ziet de verdeling van restafval, product en bouw. Nou, u ziet duidelijk dat. U ziet ook iets anders geks. Bij 2019 ziet u daar met stippellijntjes min 5 in het lichtblauw. Dat waren de inkomsten die dus de toenmalige contract zich toe-eigende. Die wij dus niet konden verdisconteren. Wij konden daar dus ook niet beleid op meemaken. Nou, dat hebben we dus sindsdien wel kunnen maken. En dat geeft een heel ander beeld. Nou, de doorkijk, dat wil ik u ook niet onthouden. Dit is niet een doorkijk zoals we die gaan doen, maar het is een doorkijk zoals we die wellicht in de zoekrichting kunnen doen. Laat het duidelijk zijn dat wij niet nu al vinden dat we iets moeten doen. In die doorkijk is de R-ladder bepalend. De R-ladder staat voor refuse, recycle, allerlei Engelse termen. En als laatste pas dat je iets gaat verbranden. Nou, het komt er eigenlijk op neer dat je als eerste narrow the loop, zoals ze dat zo mooi in zijn Engels zeggen, probeert zo min mogelijk grondstoffen te verliezen aan de voorkant. Dus doe zoveel mogelijk hergebruik, doe zoveel mogelijk producten delen met elkaar op die manier. Vervolgens slow the loop, dus laat vervolgens de levensduur zo lang mogelijk doorlopen van producten, zodat ze zo laat mogelijk worden beëindigd. Dus geen wegwerpmaatschappij. En tenslotte close the loop. Dus laten we ook zorgen dat er geen grondstoffen gaan verloren in de verbrandingsoven. Dat is de lijn. Als je dat niet doet en je blijft restafval maken, dan gaan ze dat fiscaal gewoon sterk straffen, want er komt steeds hogere CO2-heffing en de afvalstoffenbelasting die is er ook al. En ik heb de partijprogramma's gekeken, want ik wil morgen ook keuzes maken en een goede stem uitbrengen. En als ik dan kijk naar die progressieve partijen, die zitten vooral op die CO2-heffing met een vijfvoud van het huidige en dan gaat het heel duur worden. Ik wil niet zeggen van stem dan geen links, dat is niet een stemadvies, maar ik wil alleen maar aangeven dat links of rechtsom, om het maar zo mooi te zeggen, gaan gewoon die kosten omhoog van restafval. En dat maakt ook dat we dus duidelijk op grondstoffen moeten koersen. Ja. Daarbij zullen we dus bij het werk wat we dus doen om alles zoveel mogelijk in de levensduur, in de loop te houden, dat is een arbeidsintensief verhaal. Daar moet je arbeid voor leveren, toegevoegde waarde. En die toegevoegde waarde die proberen we dus op dit moment zoveel mogelijk met het sociaal domein in te vullen. Circulair is vanuit het coalitieprogramma zo goed mogelijk opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen. En het inclusief is dat iedereen het doet en meedoet in Goorlen. Nou, vanuit dat vertrekpunt willen we die ladder invullen. Nou, dit is een populaire vorm daarvan. Dat noemen we de ladder of de trap van troep. Hier ziet u hem terug. In het oranje is het deel waar wij dus nieuw beleid op moeten voeren. Wat we al lang hebben ingezet met die kringloopstraat. En wat wel interessant is om te weten is dat bij de meeste gemeenten is het beeld nog dit. Dus het mag zogenaamd wel heel groot zijn in het groen. In werkelijkheid is vooral dat er heel veel wordt verbrand en laagwaardig gerecycled. En wij maken nu echt stappen in Goorlen om dat te voorkomen. Nou, ik heb net kort aangerefereerd het icoonproject Circulair Ambachtscentrum. Dat is dus voor milieustraat, recyclingbedrijven, ambachtsbedrijven, u ziet het. En dat moet een draaischijf zijn op regionaal, of liefst lokaal niveau van Goorlen. Maar wij zijn natuurlijk niet zo groot als Tilburg. En Tilburg kan het misschien wel in zijn eentje. Maar wij willen dus juist daarom samenwerken met de andere gemeenten in de regio. Dat is het streven en daar wordt ook aan gewerkt. Nou, daarvoor hebben wij dus die drive-thru bedacht, die pilot, de kofferbak legen en wegwezen. Nou, dat gebeurt ook in Meijerijstad. En op de Milieustraat daar van Sint-Oederode, daar ziet u dus dit beeld. Dat is van sinds 1 mei dit jaar. Daar stoppen mensen dus ook en daar stoppen ze voor. In dit geval kringloop metalen en elektra. Die worden vervolgens op tafels ingeleverd en daar wordt de plek, de snoer eraf gehaald, de stekker eraf geknipt. Er wordt gesorteerd in allerlei soorten elektronica. En dat wordt tegen veel hogere meerwaarde wordt het vervolgens richting recyclingbedrijven teruggebracht. De volgende stap daar is dat zij vervolgens ook naar reparatie kijken en direct de kringlopen. Dat is allemaal een proces van doorontwikkeling. Die stappen die maakt, daar kan straks Theo wellicht ook iets over vertellen vanuit het kringloopbedrijf van La Poubelle. Nou, voor grof restafval hebben ze een vergelijkbaar concept. Je mag niet zomaar iets in een bak gooien. Wat ze daar hebben is dat je het ook op een tafel legt. En op die tafel wordt vervolgens alles uitgesorteerd door de zakenkundige mensen. En ook hier werken mensen van het sociaal werkbedrijf in Meijerijstad. Niet van Diamantgroep, maar dan van het daar aanwezige lokale werkbedrijf. Nou, kijken we dan naar onze eigen milieustraat. Die van de oude situatie is hier. En u ziet duidelijk met blauwe lijn links, ziet u in beeld, de toenmalige contouren van het kringloopbedrijf. Nou, nu is het gewoon één geheel aan de rechterzijde. Dit is een praatstuk wat u rechts ziet, dus het is niet wat gaat gebeuren. Maar dit zou zomaar een invulling kunnen zijn van de huidige locatie. Dat je dus eerst alle gratis stromen kwijt kunt. En als dat niet is, als dat klaar is, pas dan ga je door de betaalpoortje wat je afrekent. Nou, de betaalpoortje is een fictief poortje. Want tegenwoordig kunnen we met, u komt in de supermarkt, ziet u ook al dat ze op een heel andere manier dingen afrekenen. Zo kunnen we tegenwoordig ook met modernere technologie dingen afrekenen. We kunnen ter plekke ook dingen gaan wegen. Dus we kunnen het restafval gaan wegen. Dit biedt nieuwe perspectieven. We hebben geen weegbrug meer nodig. Nou, al die technologieën die nu ter beschikking staan, die gaan we dus ook bespreken, intern evalueren. En daar gaat uiteindelijk het college een keuze in maken. Dit was wat ik wilde vertellen over een doorkijk. Dank u wel voor uw aandacht.
Pieter, dank je wel voor deze uitgebreide presentatie. Zoals je al zegt, we zijn nog niet daar waar we wezen willen. We willen nog meer doen met de tarieven. En we willen ook kijken hoe we in de toekomst nog meer circulair en nog meer terug kunnen naar de verwerking tot grondstoffen. Want dat is niet alleen ons doel, dat is een rijksdoel. Eigenlijk een Europees en een werelddoel. En ik moet zeggen, en dat is mede onder andere dankzij de inzet van Pieter, niet alleen hier, maar ook in de regio en in de provincie. Wij zijn daar redelijk ver in. We lopen, als ik regionaal vergelijk, dan zitten we denk ik bij de beste, toch wel zeker de beste twee, denk ik. Ik ben wel eens in de provincie aanwezig bij sommige dingen en daar worden wij soms ook als voorbeeld gebruikt. Dat stemt me ook wel tevreden. Maar nogmaals, we zijn er niet. Er zijn nog stappen te maken en dan gaan we aan werken. Ik zit even te kijken naar de tijd. We zijn echt over de tijd heen. Misschien dat we nog 5 minuten hebben voor wat vragen. Als die er direct zijn en anders, dan zou ik zeggen, spaar de rest van de vragen op. Dus misschien nog 3 vragen en dan kunnen we verplaatsen naar de Milieustraat. Teun. Ja. Sorry, de heer Van der Brand.
Ja, ja. Nee, dank u wel. Ik vond toch die kubieke meters en kilo interessant. Want ik zag net een kaartje van de prijzen over de afgelopen 5 jaar. Alleen dat was allemaal een euro per kilo. Terwijl het restafval wordt dus per kuub of tegenwoordig kwart kuub ingezameld. Alleen ik hoor dat daarover vaak toch wel aan de poort, hè, discussies. Hè, hoeveel is nou een kuub? Is een tapijt een kuub of wanneer? Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, hoe wordt daarmee omgegaan? Wat is minder dan een halve kuub of minder dan een kwart kuub? Wordt daar nog prijsverschil in gemaakt of is het dan gewoon na die 25 euro per halve kuub betalen, zeg maar?
Ik zou deze vraag gewoon even aan willen houden. Die kunnen we straks stellen aan de heer Van den Brugge. Hoe we daarmee omgaan bij de ingang van de Milieustraat. Kunnen we daar ter plekke behandelen?
Ja, ik ben vooral benieuwd wat het beleid daarop is. Dus wel vanuit het BMW, zeg maar.
Nou, het beleid is wat, nou, dat kan ik heel kort dan. Het beleid is, zeg maar, de tariefstelling zoals ze staan. En de praktijk, die is wel eens wat anders. En ook zeggen van, we zijn nog bezig met bepaalde dingen aan te scherpen. En dat houdt ook in dat we de mensen die voor ons en met ons werken, dat die, laat ik zeggen, die hebben nog wel eens de neiging. Die krijgen ook die geluiden. dat ze zeggen van, nou ja, het is inderdaad wel duur, dan moeten ze met de gemeente praten of dit is wel duur, misschien kunt u beter naar heel ver een breek brengen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij moeten niet doorverwijzen, wij moeten innemen. Maar ik snap dat het soms lastig is, want diezelfde vraag die u stelt, die heb ik ook wel eens, hè, van wanneer is nou iets een halve kuub? Want als iets 20 bij 30 is en het is rond, dan ziet het, of het is een driehoek, dan ziet het er anders uit. En wanneer is het niet zo'n halve kuub? Dat is moeilijk te meten. Laat staan voor mensen met een, die wat verdere afstand hebben van de arbeidsmarkt. En dat is ook de reden waarom we die daar op een andere manier mee om willen gaan. Dus we willen inderdaad veel meer kijken van, kunnen we wegen? Of kunnen we gewoon zeggen van, nou, dit zijn latten. Een latten is misschien iets anders dan een plaat. En dat soort zaken. Dus we willen echt, en dan willen we ook, we hoeven dat niet zelf uit te vinden. We gaan er ook kijken bij andere gemeenten van, die al veel verder zijn daarin. Of we het goed kunnen jatten, zeg ik maar even. Want waarom zou het deal zelf uitvinden als het ergens anders al uitgevonden is?
Ja, mag ik dan toch nog één vraag stellen?
Even wel.
Ergens in het begin van het verhaal van de heer Reus heeft hij ook gewezen op het belang van regionale samenwerking. En dat doen we ook, zei hij. Maar ik heb mijn vraag tot aan het einde bewaard. En in het allerlaatste plaatje was dan iets te zien van regionale samenwerking. Maar het belang daarvan, dat is nog niet heel erg goed gebleken. Dus er stonden ook al allerlei soorten van particuliere partijen, maar er stonden ook allerlei gemeenten rondomheen. Er is niet een soort van gezamenlijk milieustraten of circulaire
op dit moment,
beleid.
Ik denk dat dat een goede vraag is, meneer Van Baal. Op dit moment werkt iedereen toch nog een beetje voor zichzelf. Binnen de regio Hart van Brabant, en Pieter is een van de mensen die dat ook begeleidt. Niet alleen, er zijn nog andere mensen ook vanuit Midpoint, wordt er ook naar gekeken. Hebben we geconstateerd dat, zeg maar, wat wij hier doen, dat goed werkt. Sterker nog, Tilburg die gaat in dezelfde variant. Die gaat ook een La Poubelle samen met de Milieustraat. Dus een kringloopwinkel met de Milieustraat in combinatie brengen. Omdat ze zien wat hier de revenue, de voordelen zijn. Ook ten aanzien van mensen die we zijn ook blij vanuit het sociaal domein wat hier gebeurt. Dus niet alleen maar vanuit het fysiek domein, maar ook vanuit het sociaal domein. Dat is een mooie combinatie. Maar wij weten ook dat we eigenlijk te klein zijn. Want het probleem is, als je, ik noem wat, wasmachines of droogautomaten uit elkaar wil halen. Dan kun je daar echt, die kun je terugbrengen op grondstoffen. Dan kun je rubber uithalen, allerlei stukken. Maar de mensen die dat doen, zouden eigenlijk een continue lijn willen hebben van wasautomaten en van wasmachines. Dan kun je specialiseren. En nu komen die af en toe langs. Hetzelfde geldt voor andere producten, als we ze uit elkaar halen. En dus zijn we aan het kijken of we niet regionaal iets zouden moeten regelen. Nou, Tilburg is er natuurlijk dan in eerste instantie aan gedacht. Dat is de grootste partij die vuil ophaalt en verwerkt. Maar je zou kunnen denken om ergens een aantal grote hallen neer te zetten. Dan we wel distributiepunten hebben waar we, logistiekpunten hebben waar we innemen, verzamelen. Misschien kleine dingen al zelf doen, maar dan bijvoorbeeld het grove stukken doorsturen naar die diverse hallen waar ze dan verwerkt worden. En dat zouden we makkelijk kunnen doen. In eerste instantie zijn we dan bekijken binnen de regio Hart van Brabant. Maar daar waar we bijvoorbeeld geen bedrijven beschikbaar hebben, die zitten soms net buiten de regio. Ja, we hebben een bedrijf, ik dacht dat ze rijden voor mijn terrassen, als ik het goed heb. Of in Riel, oh ja, in Riel. Nou. Nou, dus er zijn er nog een aantal bedrijven die net buiten de regio vallen. Ja, dan zou het natuurlijk dom zijn om dan binnen de regio iets te regelen wat al net buiten de regio beschikbaar is. Dus dan moeten we, zeg maar, zelfs verder kijken als de regio. Maar daar wordt op dit moment, dat is echt projectmatig, zijn we daarmee mee begonnen. Teun, nog de laatste dan?
Nee, laat dan okay. Lijstje horen, maar.
Die heeft gewoon de laatste.
Ja, gewoon Roy is ook goed. Nee, heel even een korte vraag. En ik snap dat we anders naar afvalstromen moeten gaan kijken, maar er is één slide waar ik een vraag over heb, maar die kan ik misschien ook niet goed hebben begrepen. Daar is dat we een aanzienlijke daling hebben van 33 kilogram per persoon per jaar aan grof restafval. Dat klopt ook niet. Ik vraag me alleen af, want dat is gemeten op de Nobelstraat, neem ik aan. Dus je weet niet wat er uiteindelijk per individu dan naar een andere locatie is gegaan. En zit daar onderscheid in tussen het zakelijke en het particuliere grof restafval? Want die zal ook gestort hebben. En uiteindelijk heb je je vervuilde containers, die je misschien in beginsel zou scheiden. Maar doordat je op de loketten niet goed sorteert, wordt het nu grof restafval. Dat zit er ook in dan, toch?
Het is een en verhaal. Ja, en dat kunnen we niet uitsplitsen in aparte kilo's. Want niemand kon vertellen dat hij particulier is of een bedrijf, et cetera. Of waar hij vervolgens waar hij vandaan kwam. Wordt allemaal nooit gemeten en gevraagd. Mede vanwege privacy. Dus ja, het is een mix, een cocktail van al die factoren die samen tot dit resultaat hebben geleid. Dus het is niet dat het alleen maar louter door eigen sorteren kwaliteiten omlaag is gebracht. Maar er is wel degelijk door sorteerkwaliteiten zaken omlaag gebracht. Meer hergebruik eruit gehaald. Dat kunt u straks allemaal horen. Ja.
Oké, dan wil ik het daarbij laten. Nogmaals, als u vragen hebt, we zullen zorgen dat deze op het risk komt, deze presentatie. Mocht u nog vragen hebben of vragen die hieruit voortvloeien, schroomt dat niet om ze schriftelijk te stellen en dan gaan wij die voor u beantwoorden. En dan wil ik u nu graag uitnodigen om, voor degenen die daar belangstelling hebben, om ons te verplaatsen naar de Milieustraat. En dan kunnen we daar ook aanschouwelijk in u het een en ander laten zien. Dank.